Amsterdam FM presenteert Springvossen.
De komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Dit keer vanuit Den Haag. Ik zit in het gebouw van Meijer. Prachtige witte gebouw. Amerikaans architect, stadhuis en ook bibliotheek. Tegenover mij zit Navid Noor, beeldend kunstenaar. En ik heb hem uitgenodigd naar aanleiding van zijn presentatie in Amsterdam van The Afterglow 3. Dat bestaat uit 3 werken in de publieke ruimte. En eigenlijk moet ik zeggen 4, want Navid heeft onder dezelfde titel The Afterglow ook een krant uitgebracht, zodat het voor iedereen toegankelijk is en net zoals die werken die daarbij horen onder diezelfde titel, geheel anders dan een catalogus die je zou moeten aanschaffen. Navid, dankjewel dat je met me wil spreken over je werk. Dit werk, The Afterglow, dat bestaat uit objecten die uitgelicht worden, objecten die zich voegen naar de ruimte en er eigenlijk één mee worden. Ik schreef je al eventjes, het lijkt net alsof ze opkomen uit de ruimte en dat jij het ons alleen maar toont door er licht op te plaatsen.
Ja, klopt. Dat is zeker waar hetgene wat je beschrijft. Ooit is die serie The Afterglow begonnen toen ik in Eindhoven was ik uitgenodigd door het Bonnefante Museum, maar
Van Abbe.
Het Van Abbe Museum. En zij hadden werken die ze wilden laten zien tijdens hun Glow Festival. Dat is een heel groot festival in Eindhoven. En zij wilden een eigen, ja, meer kunst bijdrage leveren. En ze hadden mij uitgenodigd omdat ze een werkje kenden van mij waar licht in voorkwam. Maar ze wisten niet dat ik eigenlijk een onderzoek met licht aan het opzetten was om vele facetten daarvan vorm te geven, beeld te geven, uit te zoeken. En zo zijn allerlei werken gaan evalueren en eruit gekomen. En dat heb ik een paar plekken, heb ik dus de Afterglow gedaan. En dit is dan nummer 3. En hier was ook een uitnodiging dat ik het op de locatie werken kon maken. En ik geloof zelf niet zozeer dat je iets voor een plek maakt, maar dat je een plek ziet als een ingrediënt, wat een idee wat je had nodig had om te kunnen bestaan. Dus je hebt eigenlijk iets al in je hoofd lopen of op papier en je komt daar en in één keer drijft dat omhoog en daardoor is die toevoeging er en kan je dat werk maken. En hoe jij het net beschreef is inderdaad dat de werking van die plek. Die plek heeft al een soort atmosfeer, objecten, zelfs een bepaald materiaalgebruik, zoals je de X-helling hebt. Daar zit al graffiti op. Er zijn al mensen geweest die sporen hebben achtergelaten. Heel veel gaat om sporen achterlaten of dingen laten verdwijnen of objecten achterlaten daar. En met die gegeven waren er bepaalde werken die juist heel goed daar tot hun recht konden gaan komen. En die 3 heb ik gemaakt en daarbij weer een nieuwe uitgave, zoals het helder, niet zozeer helder is, maar zodat je ziet dat het vanuit een serie ontstaat.
Wat daarin ook heel erg opvalt als je The Afterglow leest, is dat je daarin heel persoonlijk bent. Dat je teruggaat naar je kindertijd, naar bepaalde gebeurtenissen. Je beschrijft over hoe de kleine Navid, jonger dan 10 stel ik me voor, onder zijn deken zijn ogen opent en dicht doet en merkt dat de appel die hij zich voorstelt ook met geopende ogen in het donker nog steeds voor zijn geestesbeeld zweeft. En dat probeer je dan uit te breiden naar andere ruimtes. En dat is dan lastig. Dan blijkt toch dat de autonomie van een klein kind zeer beperkt is in een gezinsleven. Maar dat is iets wat in je hoofd is blijven hangen.
Ja, klopt. Klopt. Het is zeker waar dat ik ben nog heel goed, was nog voordat mijn broertje was geboren, was ik net nog geen 4. Dat je dan inderdaad onder de deken zit met je ogen dicht. Maar als je je ogen dan open doet, is het net zo donker. Hoe kan dat nou? Terwijl dat, als je je ogen dicht doet, kijk je dus in je hoofd of voor je net, voor je. Er zit een stuk vlees voor, letterlijk. En dan opeens doe je dat omhoog, je ogen doe je open en dan zie je toch hetzelfde. En ook kan je dat dus ook met ideeën, als je voor je ziet een appel, die je dat dus ook in de ruimte weer ziet. En, nou, ik denk dat dat wel een van de eerste momenten in mijn leven was, dat je merkt dat een bepaalde realiteit of een ervaring helemaal niks te maken heeft met iets tastbaars of op locatie. Het kan tussen twee locaties inzitten, van binnen of naar buiten. En ik denk dat ik dat altijd als eikpunt heb gehouden of proberen te behouden in de werken die, daar, ja, die ik eigenlijk doe.
Het is mooi ook omdat dan wat er voor het geestesoog zweeft en wat immaterieel is, uiteindelijk toch een representatie is van het hoofd van het materiële, van de materiële wereld. In dit geval dan
klopt.
Een appel.
Klopt, ja, ja. Ja, inderdaad. Het is ook dan, als je dat voor je ziet en besef, maakt ook wel kunst maken ingewikkeld om dan te kiezen voor één medium of voor één vorm, omdat die vorm dan of cultureel zo doorontwikkeld is dat je het herkent, of hij is, je bent verliefd juist om een soort materiaal of een idee, en ik ben meer van de houding. En dat was moeilijk in het begin om die houding helder te krijgen, omdat je namelijk opgroeit met ja, fotografie en schilderkunst en beeldhouwkunst en allerlei verschillende disciplines. Als een werk is eigenlijk altijd een tussenmoment. Hè? Ook iets permanents. Uiteindelijk wordt het toch of opgegeten door de natuur of het wordt weggehaald. En niet alleen dat de praktische kant, maar ook jouw gedachteprojectie naar dat object. Er zijn objecten van het verleden waar iedereen van wist, 500 of 1000 jaar geleden, wat dat inhield. Nou, daarna weet niemand meer eigenlijk wat het precies inhield, maar je herkent wel bepaalde sporen. Dus ook vanuit jouw kant kan die informatie helemaal veranderen over wat het is wat jij ziet. En niet alleen het object wat weggaat of er kan blijven staan. En als dat de enige twee echte zekerheden zijn van het is altijd veranderbaar, niets is echt wat het is, ja, dan maakt het toch wel ingewikkeld om dan een toch werk te maken. En wil ik echt heel dichtbij, ook bij dat gegeven, blijven met de werk of de houding die ik heb. En dat maakt dat dus hier en daar hele andere ingangen visueel worden genomen om iets toch duidelijk te krijgen. Het is meer een houding, wat duidelijk is, wat je zelf aangeeft, wat je voelt tussen die werken, dan dat een werk zich opnieuw moet herhalen in de vorm hoe die was, weer op een andere plek, nog een keer ergens anders, zodat je er goed in wordt.
En zodat je ook, dan heb je het over die herhaling, maar dan heb je het ook over werk met een duidelijke signatuur.
Ja.
Hey, een Navid Noor.
Ja, klopt, klopt.
En dat dat niet per definitie aan het object zichtbaar is.
Nee, inderdaad. En ik ben daar ook echt van overtuigd dat dat voor mij in ieder geval echt de enige weg is. Ook vanuit, als je vanuit niet alleen is de ruimte om je heen die constant evolueert, maar ook de, jij bent ook niet dezelfde persoon 10 jaar later.
Ja, maar dus, Navid, jij had ook dichter of filosoof of schrijver kunnen worden, maar nee, jij bent beeldend kunstenaar geworden. Hè? Ik verkies om jou beeldend kunstenaar te noemen,
ja, ja.
En niet het wat lastigere begrip conceptueel kunstenaar,
ja, ja.
Omdat jij uiteindelijk er toch naar streeft om jouw gedachten, die houding, bij momenten vast te leggen in beelden.
Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar mijn definities van beeld is toch wel zo breed.
Kijk, ik ken jouw werk, ja. Doordat ik af en toe bij Martin langskom, Martin,
ja.
Van Zomeren, in de Hazenstraat. En daar kan ik jouw werk zien.
Ja, klopt, klopt.
En dan kan ik jouw werk zien zonder dat ik lees over je houding.
Nee, klopt, dat
zonder
is zeker
dat ik
waar.
Verhalen lees over een uitleg,
klopt.
Vanuit,
ja.
Wat voor concept,
klopt.
Het werk tot stand is gekomen. Nee, het werk is daar,
ja.
En het toont zich als beeldende kunst.
Dat is zeker waar dat inderdaad het resultaat, de eindhalte, een vaak een tastbare vorm heeft. Ook al is die tastbare vorm, kan het over juist iets ontastbaars gaan. Het is wel dat het die houding nodig heeft om tot een serie werken te komen, waarbij ook het verhaal zich soms, laat het zo zeggen, als je er meer van weet, dan kan je er dieper in raken. En als je er wat minder van weet, dan kan je er niet dieper in raken. Ja, dat vind ik dan zelf wat kortzichtig. En daarom is het voor mij dan meer dat het beeldende kunstenaardeel zit hem ook in meer dat, ik geloof niet dat je alleen met je ogen informatie tot je neemt, maar ook met je lichaam, met je zintuigen. Van wat kan ik voelen? Wat is je intellect van voelen? Of je intellect in kijken of in ruiken? En daar zitten ook bepaalde communicatieve vaardigheden of wisselwerkingen.
En daar probeer je je bewust van te zijn. Want exact. Dat zijn die zintuigen, die geven ons informatie waar we ons vaak niet bewust van zijn.
Ja, klopt. En die wil ik meedoen met het werk. Dus dat je niet iets vanuit een ratio van, oh, dit heet dat, dit is dat, oh, daarom werkt het zo. Maar nee, dit ruikt ook misschien daarnaar, dit kan zo voelen. Meng even al die senses, manieren van informatie als je naar het werk kijkt. En daardoor is het voor mij ook wat spannender om werken te maken. En het brengt me ook op plekken waar ik zelf ook helemaal geen zin in heb. Maar ik weet wel dat ik het moet doen. En dat vind ik ook fijn. Dus het haalt mij ook uit mijn comfortzone. Je hebt toch een soort niet vaste manier. En dat is ook wel prettig, merk ik. Er is wel iets vast, maar dat is meer de houding, hoe je iets doet, maar wat het is en waar naartoe heb ik ook soms geen zin in.
Misschien moeten we daar beginnen dan. Dan beginnen we opnieuw midden in het gesprek. Dan hebben we dat woord houding.
Ja.
Dat dreigt heel erg de kant op te gaan van onderzoek. Over onderzoek, daar schreef Voegs een mooi stukje over ooit, ergens in de jaren 90, in een van zijn columns. En daarin zei hij dat hij tegen Richard Long, landschapskunstenaar, zo je wilt, maar daar reduceer ik hem al, je hoort het al. Mm-hmm. Maar dat hij tegen Richard Long zei over zijn werk, dat daar een soort onderzoek mee gepaard ging. En hij kreeg daarop het antwoord van Richard Long, onderzoek? Dat is onzin. Weet je, ik weet donders goed wat ik doe.
Mm-hmm.
Ik weet wat ik doe en dat maak ik. Dat is bij jou natuurlijk ook zo. Dat jij weet donders goed wat je doet.
Aan het eind. Ja, aan het eind. Als het naar buiten gaat. Want je neemt niet een soort van hork. Het is jouw, vanuit jouw naam. Het is vanuit jouw geest. Mm-hmm. En dan is het wat het is. Maar het is wel heel belangrijk. Dat is wel van de laatste periode steeds wat meer. Dat bepaalde werken ook aan mij nog wat te leren hebben tegelijkertijd. En dat ik ook bepaalde zaken samenbreng waarvan ik het begin wel heb uitgestippeld, maar dat ik niet helemaal compleet onderdeel van het proces volledig kan zijn. En dat vind ik ook steeds wel meer van belang, dat je meer loslaat in hoe het werk zijn vorm krijgt. En dat is niet zozeer op de NDSM het terrein, daar is het meer loslaten hoe het vernietigd wordt, maar dat die vernietiging een deel is van het werk. Maar nu zelf merk ik dat het vooral sinds ik met verhitten van mineralen bezig ben, dat daar processen zijn, dimensies van hitte waar ik niet aanwezig bij kan zijn. En dat ik het gewoon moet loslaten wat het resultaat het me dan geeft. En dat je dat dan gewoon moet accepteren. Dat hoe je ook een idee in je hoofd had en dat komt eruit als een bruine drap, dan is het dat. Dus alles in mij zegt dat is een lelijk ding. Maar dat is het dan. En dan gaan we het gewoon mee doen. En dat is lastig. Maar ik merk dat je daar dus ook over je eigen beperkingen weer heen gaat.
Houding.
Ja.
Dus een houding, dat is een woord wat jij gebruikt, denk ik, om je eigen nieuwsgierigheid te vatten. Want ik denk dat het is. Je bent een heel nieuwsgierig mens die zich niet wil beperken tot één medium. Dus als kunstenaar maak je gebruik van HDR-licht. Mm-hmm. Reflecterend materiaal. Ja. Je hebt het hier al over, nou, laten we zeggen, een soort grondstoffelijk onderzoek. Ja. Dus het gaat allerlei kanten op. Je schrijft. Ja. Je maakt een krant. Dus je zoekt manieren om, wat dan jij dan die houding noemt, om je nieuwsgierigheid te kanaliseren.
Ja.
En ook vorm te geven.
Ja, inderdaad. Het is wat daartussenin in beweegt. Dat is inderdaad wat ik probeer. En misschien komt het ook dat ik toch ook niet zozeer denk in dat je kunst maakt. Maar dat je, als je kunst maakt, heb je iets nodig. Maar dat het meer is dat je kunst verkondigt. Daar zit voor mij het verschil in. Kunst verkondigen is meer van, ik geloof hierin. Dat wil ik naar buiten brengen. En nou, je kan ermee aan de haal of je kan het zien. Maar dit is waar ik in geloof. Dus je probeert eigenlijk iets wat er nog niet is. Of wat eigenlijk onzichtbaar is. Een vorm te bieden. Om dat geloof. Of net als dat jij nu hier bent. En dus dat interessant vindt. Dus erin geloof uit wil geven en wil tonen. En maken heeft voor mij niet die kwaliteit. Dus het...
Maar tegelijkertijd, dit moet je gaan uitleggen.
Ja, klopt. Nee? Dat
want,
doe ik best,
want
ja.
Jij bent beeldend kunstenaar. Je kiest ervoor om je nieuwsgierigheid niet in je eentje te vieren, maar je wilt het delen. Dat is eigen aan de kunstenaar, dat hij datgene wat hij doet, dat hij dat wil delen. En je geeft dat ook duidelijk vorm.
Ja.
Dus je vindt het belangrijk dat het ook als object bestaat en niet alleen maar als een soort individueel, persoonlijk traject waar de wereld geen weet van heeft.
Nee, klopt. Dat is zeker zo.
Dus je wilt jezelf kenbaar maken aan de wereld. En misschien niet jezelf,
maar in
ieder geval de resultaten van je eigen nieuwsgierigheid. En het maken van een kunstobject, ook al gebeurt dat soms bijna toevallig, zoals je net beschrijft met de drap. Dat is iets wat niet heel gemakkelijk komt. Daarvoor moet je heel veel investeren.
Mm-hmm.
En jij doet dat niet 1, 2 of 3 jaar, dat doe je al lang.
Ja.
En dat betekent dat je er echt in gelooft. Dat is een enorme investering.
Mm-hmm. Klopt. Nou, dat is het. Het is een geloof in de zin van, het is iets wat je iets wil verkondigen in de zin dat je een energie hebt die voorbij die vorm, misschien verandert die vorm, verandert hetgene wat je maakt. Maar wat je maakt heeft dus verschillende facetten nodig, of het nu schrijven is, of het nu beeldende kunst is, of nu een interview waardoor je je rek in over hoe je iets denkt een dialoog in kan hebben. En ik denk dat minder is als je je werk ziet als iets wat je maakt en een idee achtergaat. Want ik zou dit ook doen als het allemaal niet goed zou lopen, als ik geen galerie zou hebben, als ik geen werk zou verkopen, als ik geen, dan is dit wel wat ik doe. Of het nou alleen maar op de zondag is omdat ik het niet kan betalen, dan is dit wel wat ik doe. Dus daarom denk ik dat het een verkondiging is, hoe je de wereld om je heen ziet. En dat meer motivatie voor jezelf is, ook om soms juist door dalen te gaan als het echt niet werkt. Als het echt moeilijk gaat.
Bestaat er voor jou een onderscheid tussen het botvieren van je nieuwsgierigheid, of je dat nou in je studio doet of achter je computer, en het transformeren van een materiaal, een gedachte van mijn part, tot een object?
Ja. Ik denk dat nieuwsgierigheid meer een soort ingang biedt. Of net als een soort signaallichting van, hey, hoe is dat daar? Dus het kan je, je kan er naartoe geleid worden door nieuwsgierigheid. Maar totdat het een werk is, moet er eigenlijk al iets liggen. En dat maakt dat ik zelf dus met heel veel verschillende werken bezig ben. En de werken, wat je zegt, dat kan inderdaad een tekst zijn of een idee. Of juist wel dat het materiaal heeft. En dan... Ja, is het niet... die nieuwsgierigheid is meer dat je echt maar blips zie waar je naartoe gaat. En daarna komt er toch een soort van categoriseren. Je moet toch al die dingetjes wat je interessant vindt de juiste plek gaan geven. En het geven van de juiste plek...
Maar wat is dat, het geven van de juiste plek? Is dat al?
Aan welke werken? Aan welke werken? Aan welke plekken? Ja. Dus ik ervaar hier iets en ik denk van... Hey, oh, dat velletje papier, zo'n krul... Dat krul, dat zegt me op die sensitiviteit iets anders dan wat ik zie. En dan gaan al die werken af die nog niet af zijn. Heeft een van die werken dat nodig, ja of nee? Ja, die heeft dat nodig. Dan zet ik dat daarbij. En langzaam groeit zo'n werk uiteindelijk rijp. En dan komt het eruit.
Ja, dus dat is een soort combinatie. Dat je een soort verzameling hebt van ideeën, woorden... objecten, dingetjes.
Ja.
En die hebben ieder hun eigen plek. Die kunnen ook nog van plek veranderen.
Ja.
En ze bevinden zich niet altijd in hetzelfde stadium... of in dezelfde snelheid van ontwikkeling.
Klopt. En daar voel ik me thuis. Dat is mijn thuis. Ja, klopt.
Dan is het af en toe zo dat iets in ieder geval momentaan tot stilstand komt.
Ja.
In die zin... dat je een werk maakt en dat het moment daar is dat je het aan mij en aan de rest van het publiek kunt tonen.
Ja.
En ja, dan kan ik er het mijne mee doen natuurlijk.
Ja, klopt. En ik zelf zit dus aan de andere kant het liefst. Ik bedoel, ik maak wel werk, maar voor mij zijn eigenlijk twee momenten wat ik bij het kunstwerk... hetgeen is waar ik zelf echt in zit. Eén is... dat gedeelte wat je er net beschreef. En het tweede deel, het maken van het werk wat ik hoop dat jij uit de tentoonstelling haalt als je weg bent. Dus als je naar solo, in het geval van solo tentoonstelling dan, zie je werken die ik maak, verschillende, het kan een krant zijn of het licht, hoe het valt, et cetera. Dat is een combinatie van zaken. Ook al is die tentoonstelling voorbij, zullen er maar losse elementen misschien aangekocht worden of vernietigd worden of een van die twee. Of je kan het gratis meekrijgen. Nou goed. Maar wat het vooral doet is op dat moment dat het bij elkaar is, dat ze tussen elkaar jou een ervaring mee kunnen geven wat iets in jou triggert. En dat iets probeer ik niet te veel in woorden of in manier uit te drukken. En daarmee ga je naar buiten. En dat is het werk. Dat is eigenlijk het werk. Het echte werk wat ik wil dat diegene meekrijgt. Dus die objecten zijn eigenlijk allemaal hulpmiddelen of wat daar gebeurt. Om jou in een soort state of mind. Ik heb er geen woorden voor. Wat je eruit haalt. Misschien rekt dat je referentiekader wat meer. Dat is het werk wat ik uiteindelijk wil maken. En ik heb dat daarvoor nodig. En daarna valt alles uit elkaar.
Speelt dat echt een rol? Het effect wat jouw werk moet hebben op mij?
Ja, maar niet. Ik ga het niet definiëren wat het effect is. Maar ik voel wel aan, probeer wel aan te voelen... van als die en die ingrediënten zo werken... is daar een soort spanningsboog wat dan wellicht... na het zien van die werken en je gaat naar buiten... kan het zo zijn dat... binnen die range aan wat je mee kan krijgen... misschien daar dat gaat gebeuren.
Dus je denkt daarin wel aan publiek?
Nou, aan degene die in en uit gaat.
Ja.
Dus ik denk niet aan wiens leeftijd het is... of hoe die eruit ziet of wat dan ook. Maar daardoor alles bestaat omdat je het meeneemt in je gedachten. Anders is het er gewoon niet. Ja. Ook is het er wel. Dus dat publiek, dat is niet eigenlijk een publiek.
Je had het zojuist over een soort mineralen drop Wat is dat voor...
Ja, inderdaad. Ah joh, dat over die tussenvormen en wat jij aangaf van dat het een object moet zijn. Het kan eigenlijk alles zijn. Dat over de basis van objecten kwam dat ik was, nou dat is een wat langer verhaal, maar om kort te houden. Wat het is als je in een tentoonstelling sta of ben, en dat kan zijn dat je een performer ziet of zelfs iemand die muziek maakt of beeldende kunst of iemand die wat zegt, iets aan de muur of iets hangt, ligt, nou, noem alles maar op, maar op een plek. Dus je bent naar een plek, op het plek waar het is, bestaat die plek hoogstwaarschijnlijk gewoon uit mineralen. De muur zijn mineralen. De kunstwerker, die dan maakt niet uit welk materiaal of de monitor. Zelfs de mensen die er lopen, die dragen mineralen met zich mee. En ik vond het een heel mooi gegeven dat je hebt al die bouwstenen of al die onderdelen die ze inwisselbaar of wisselbaar los van elkaar in andere vormen daar aanwezig zijn. Waarom zou je dat niet als materiaal gebruiken en dat samenmengen en een object of iets mee maken? En hoe kan je dat samenbrengen?
Dat zit heel dicht tegen die gewaarwording van de kleine naviet.
Ja, klopt. Totaal. Ja, dat is zo. Het duurt 36 jaar maar.
Het besef dat alles waardoor we omringd worden en wat vorm heeft, of dat nu natuur is of cultuur, zoals waarschijnlijk uit persplaat bestaande tafel waar we aan zitten, de betonnen zuil achter jou, het glas hier links en rechts van ons, dat op een bepaald moment gegroepeerd is op een bepaalde manier, waardoor het een helderheid krijgt, maar je kunt het ook denken in een soort absolute entropie en dat alles in partikels uiteenvalt.
Ja, precies. En kan je dat dan samenbrengen? Wat gebeurt er dan als je dat samenbrengt? En dat fascineerde me enorm. Omdat dat
lijkt net er een beetje op. Als je alles vermorzelt, als je alle kleuren mengt, dan krijg je uiteindelijk een soort...
Klopt. Maar dat is als je alle kleuren mengt. Maar als je net iets meer van de ene kleur neemt dan van de andere, krijg je toch nuances. Ja. En zo kan je dat ook met die materialen doen. En in één keer heb je een palet van kleuren, is het palet die mineralen. Vond ik een heel mooi idee.
Maar zie je dat dan echt als een palet? Of wil je er dan weer iets mee maken?
Want je
bakte ook dingen in
poppenbakkers. Nee, klopt, tuurlijk. Want het is als eerst heb je dat het een palet idee, dat heb je eruit. Maar het zijn natuurlijk geen kleuren, het zijn meer onderdelen. En het mooie vond ik dat ze ook allemaal, dat ligt dus gewoon aan mij dan als gebruiker of degene hoe ik het ervaar. Ze hebben allemaal ook een verhaal. Dat is deel.
Wat voor dingen ben je gaan vermalen bijvoorbeeld?
Ik heb ongeveer, wat denk ik dat het meer de vraag is. Ja, het is wel gewoon wat ik niet heb vermalen. Ik heb ongeveer 204 mineralen die te zijn op aarde heb ik gesmolten. In verschillende oxidatiecondities. Want blijkt dat als je iets maal in wilt versmelten of smelt, niet alles smelt, maar bijna alles smelt of verandert echt na 1300 graden. Dat is het heetste, dan kan je werkelijk alles...
Dat is ongeveer de temperatuur die je krijgt op een houtgestookte oven,
na een paar...
als je die flink doorstookt.
Ja, dat kan en ook op een gasoven. Dus dan kan je dat zien, maar wat er gebeurt is als het dus, dat is een beetje technisch, als het elektrisch is, komt er zuurstof bij, dan wordt het vaak bruin. En als het op gas is, kan je de zuurstof zo laag mogelijk zetten. Dat is dan reductie, dan moet hij zijn zuurstof ergens anders vandaan halen.
Ja, dat kan ook met een houtoven, maar dan moet je hem afsluiten.
Exact, ja. Met hout kan het ook, maar met hout heb je dan weer die as atmosfeer van de mineralen van het hout erbij. Dus je merkt dat je daar dan weer alle manieren, zodra ik dat door had, oh my god, ik moet gewoon echt tijd nemen en gaan trainen. Dus ik heb de laatste 4 jaar keihard gaan oefenen over hoe je met mineralen en smelten en klei en je omgeving en houtstook.
En doe je dat allemaal in je uppie of ga je te raden bij mensen?
Totaal te raden, want dat zijn echt gebieden waar mensen gewoon 30 jaar in zitten en nog steeds beginnerling voelen. En het is ook heel mooi om die mensen op te zoeken, omdat zij zo erg in één ding geloven. Gewoon hun leven lang. En daar komt zo'n kracht van uit. Dat is ongelooflijk. Dat is iets wat ik een beetje altijd heb weerhouden. Omdat ik gewoon veel, niet veel doe, maar toch wel veel doe. Of veel dingen nadenk. En dan kom je iemand tegen die alleen op één manier stookt bijna. En daar tot toe is gekomen door honderden manieren. Binnen die ene manier al hebben het uitgeprobeerd. En het zijn mooie gesprekken. Echt ongelooflijk, man. Ongelooflijk. En dan voel je ook soms als kunstenaar denk je van ja. Waar ben ik mee bezig of zo? Qua zo'n doorzetting, zo'n houding wat zij hebben, daar kan je zo ontzettend veel van leren. Dat is echt niet normaal. En ik voelde me echt een beetje een beginneling. En ook niet alleen je ego, maar gewoon als persoon. Dat je denkt van, oh, ik moet veel, veel, veel meer andere manier van meer ervoor doen om ook iets te kunnen bereiken.
Dan heb je die 200 plus mineralen. Ik kan me voorstellen dat het ook een heel toxisch gebeuren is.
Tja.
Als je van alles begint te vermalen.
Ja, ik weet het. Ja, tja. Ja.
We hadden het net over de drap.
Ja.
Maar je bent ook iemand die dingen vormgeeft.
Ja, dat was het moeilijke eraan. Dat was het moeilijke eraan, want als je namelijk, wat nu gebeurt is dat je dan een object hebt. Nou, en dat is er geen object. Je hebt dan je mineralen. En ik probeerde die reeks zo samen te brengen dat het voor mij een soort, niet een logisch, maar een soort gegeven wat klopt. Ik wilde bijvoorbeeld hem in het begin. Ik had echt geen verstand van hoe je met klei iets moet maken. Ik wist dat je dat kon smelten, maar meer verstand had ik niet. En toen dacht ik van, oké, nu kan ik uit dat naïeve idee wat ik nu heb, nog werken maken voordat ik niet naïef word. Want ik wist dat gewoon gaat gebeuren met alles wat je doet. Je kan niet meer als beginnerling op je fiets zitten en gaan fietsen. Nee, je pakt die fiets en je fietst. Maar dat moment zijn toch momenten wat ook een soort kunnen is, waar je iets uit kan halen. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga als eerst een object maken met materialen voor onze tijd. Een materiaal voor onze tijd. Wat echt ook weer een verwerkt materiaal is vanuit die tijd. En nou, kort verhaal.
Wat is dat materiaal voor onze tijd?
Ik was een dinosaurus. De uitwerpsel van een dinosaurus. Die bleek dat je die kan aankopen.
Ja.
Die heb ik aangekocht. En die heb ik samen met palmboomas.
Gefossiliseerd.
Ja,
kan.
Ja. Een palmboomas is weer ouder dan bomen, palmbomen. Nou, die twee heb ik gemalen, gemengd. En heb ik hout gestookt, als van een vuur van vroeger. En dan een object waar je niks van begrijpt, gewoon in elkaar geklatst. Om gewoon te voelen wat klei is. Het zijn van die gedrochtige dingen met vlekken van dinosauruspoep en palmboomas. En het gaf een hele vrijheid om dat hele proces door te gaan. Maar toen realiseer
je. Maar tegelijkertijd is datgene wat ontstaat onder jouw vingers altijd geïnformeerd is.
Exact.
Waar wij
totaal
de omgeving worden.
Daar wil ik nu net ook. Dat wil ik dus ook hebben. Dus toen had ik dat object. En ik dacht van ja, maar uiteindelijk zit ik gewoon naar een ding te kijken. Van of ik nou wil of niet. Ik kan wel heel naïef daarover zijn. Of zelf dat naïeve skill hebben. Maar dit gaat hem niet worden. Ik heb hem wel tentoongesteld. Maar we moeten een stap verder. En toen. Dit is misschien een long shot, maar op een gekke. Het enige object wat dus gewoon voor mijn gevoel wel overbleef, was gewoon een kom. Of een soort vaas, maar vooral een kom.
Die op je website ook staat.
Weet ik niet. Zat er een kom daar?
Ja, het zat een hele mooie, wat primitieve kom. Die wel
in het krant. In het krantje staat die, bedoel je?
In de krant. Die heb ik als PDF gezien. Ja, precies. Ja, klopt. Daar komt dat.
Nee, klopt. Oh, in de krantje. En wat het bijzondere aan een kom is. Het hit me zo hard. Dat ik weet dat je namelijk. Je cultuur bepaalt hoe je schilderij leest. Van links naar rechts, van rechts naar links. Of van boven naar beneden, van beneden naar onder. Of hoe je die kleuren interpreteert, et cetera, et cetera. Maar bij een kom heeft het geen voor- of achterkant. of een links of rechts, wel de beeltenis als je ervoor kiest om een beeltenis te maken. Dus je eerste insteek naar een kom is, als je het gebruiksvoorwerp los kan laten, is het een vorm.
Ja. Heb je de bol kom gekneed of gedraaid?
Die heb ik dus uiteindelijk niet gekneed, omdat ik merkte dat je daardoor eigenlijk met kneden gebeurde twee zaken. Eén, je bouwt een kom op en dan ben je eigenlijk een beeldhouwende vorm van een kom. En dan kan je je sporen van je handen weghalen en dan lijkt het net alsof die gedraaid is. Het is het een of het ander. Dus toen dacht ik van nee, ik ga het draaien. Ik vond het ook mooi hoe dat klei zich uitdijt. Hoe je ook maar een kort moment hebt om het te doen. Ja. En dat je je handbewegingen gewoon letterlijk totaal in het object zetten.
Ik heb het zelf nooit gedaan, maar ik heb het wel op de video gezien.
Oh, het was moeilijk, jongens. Echt niet normaal. Het is gewoon niet te doen. Je moet eerst die klont gewoon recht zien te krijgen. En dan omhoog zien. Het was echt een... Toen had ik ook even geen zin in. Had ik van... Ja.
Maar dan wil je ook heel veel in één keer. Hè? Ik heb wel eens Kees Hogendam gesproken. Die dat al sinds eind jaren 60 doet met zelfgebouwde ovens. En hij zegt daarover... Ja, je bent de eerste 10 jaar... ben je bezig om het een beetje onder de knie te krijgen.
Ja,
en daarna begin je pas dingen te maken.
Voorstellen. En dat is zeker waar. Ik heb ook wat andere pottenbakken gesproken. Als je dat binnen die rigide vorm waar je voor kiest dat wil doen binnen dat vak, is dat waar. Maar het gewoon draaien, het aanvoelen, heb je misschien 5 jaar nodig. Dus na 4, ik heb zo hard getraind. Ik heb ook zo'n schijf zelf gehaald. Alles is elke ochtend in mijn studio doe ik het. En ik doe het nog steeds.
Leuk om te doen.
Ja, man. En ik ben echt, echt blij dat dit tot mij gekomen is.
Het is interessant, want het lijkt nu net, als ik dan die foto zie in die Afterglow-krant, alsof je een archeologische vondst naar boven hebt gehaald.
Ja.
En in zekere zin is dat ook, alleen niet in die vorm, maar wel in de materie.
Ja, joh. En hoe mooi is dat, dat je tussen twee van die tijden op die manier kan reizen.
En het is een hedendaagse archeologie,
exact.
Want er zitten elementen in die je niet zomaar in de natuur kunt vinden, maar door de mens
exact.
Verkregen zijn.
Exact. En ja, dat bracht echt een opening.
Dus
en
die kom, dat is een heel gek object.
Ja, klopt. En de glazuur van die kom was... Ik vermooi even die kom, die is altijd soort vol. Die staat altijd naar boven. Ook is een kom leeg, het draagt altijd iets van boven. En hoe ver is boven eigenlijk wat het...
Ik moet ook wel zeggen, het is een elegante kom met een vrij fijne rand die licht meandert.
Ja.
En die door die fijne rand, een soort omgekeerde turrel, door die scherpte daarvan opent die zich en vangt die als het ware de ruimte daarboven.
Klopt. En die ruimte die ik wilde vangen, dat ik van... Laat ik dat dan omzetten in het materiaal wat ik kies. Dus hij is geglazuurd met alles wat uit de ruimte valt. Bijvoorbeeld de meteorieten, carbon, wat je in de lucht hebt.
Ja, het schijnt dus ook dat als je... Er is een man die daar heel lang onderzoek naar gedaan heeft, niet geloofd werd. En uiteindelijk wel, dat zag ik een keer in een artikel in The Guardian. Ik geloof dat het de Noor is. En dat je ruimtegeruis kunt vinden op je balkon en zo. Dus ook buiten de stad. Dat je dan... En want dat zijn ze gaan analyseren, want hij heeft dat... Hij is dat gaan oogsten als
mooi.
Het ware. Net zoals Man Ray en Duchamp stof oogsten.
Ja. Dus het is geglazuurd met alles wat uit de ruimte valt of van bovenaf.
Ja.
En ook vogel.
Maar omdat je hem gewoon ergens neer hebt gezet?
Nee, niet op die niet ergens neer, maar meer het idee van wat is er allemaal boven wat naar beneden kan vallen.
Ja.
En dus vogelpoep zit erin, meteoriet zit erin en springkanen en carbon wat uit de lucht komt. En toen ik op die manier de verhaal dat bij elkaar had gedaan en de onderkant is wat je op aarde kan vinden, dat is makkelijker wat je kan vinden. Dat kan je zelf bepalen een beetje meer. En dan krijg ik fascinerende soort glazuren die je ook gewoon moet accepteren hoe ze zijn. En het mooie wat je dan krijgt, dat is wel mooi. Want je doet er dan, ik doe er dan best wel een paar. Stel, je doet er 8. En het rare is, je hebt het allemaal zo gedaan. Je bent niet bij het vuur, want het vuur maakt hem af. Tenminste, de hitte.
Ja.
De hitte geeft hem uiteindelijk hoe die wordt.
En dat heb je niet helemaal onder controle.
Nee,
dat kun je sturen.
Dat is zo bijzonder. Dat je het alleen het moet je gegund worden. En het dubbele is dat gunnen, dat zit gewoon tussen je ogen. Want als die drie kommen eruit komen, is er maar één die goed is. Die andere twee slaan stuk. En wat dat dan maakt, waardoor die wel goed is en die niet. Ja, dat is gewoon je eigen cocktail, wat in je hoofd wie je bent.
Ja.
Dan kom je jezelf echt tegen. Want het ligt niet aan die kom.
Het is interessant, hè, dat dit allemaal samenkomt in een van de meest banale objecten die je kunt bedenken.
Oh,
namelijk een kom waar je uit kunt drinken, waar je uit kunt eten. En die sinds mensenheugenis en langer terug al gemaakt worden.
Zoveel verschillende dingen gedaan. En nieuw materiaal en noem maar op. En dan
kom je als hedendaagse kunstenaar aan met een kom.
Klopt. En het voelt zo goed. Ja.
Hoeveel heb je er gemaakt?
Ik heb uiteindelijk volgens mij...
En allemaal van dezelfde samenstelling?
Er zijn een paar series. Er is één serie van 5... Van verschillende continenten van de aarde. Gewoon als een soort idee zijn het er 5. Die is bij Centre Pompidou Metz heeft die.
Maar heb je dan zelf materiaal geoogst?
Ja, die heb ik verkregen van de mensen of die ik wist waar ze daar zaten.
Maar is dat dan aarde, klei?
Van die plekken.
Maar je zei ook dat je voor allerlei objecten hebt vermalen die daar ook in zitten.
Nee, dat is weer een andere serie.
Dus, okay.
De andere serie die ik daarna heb gedaan is een vaas. En dat heet We the Park. Dat is het. En in die vaas is gewoon alles wat je in het park kan vinden. In de prullenbak, wat die hangjongeren laten liggen. Tot die kiezelsteentjes, de bosjes, de bladeren. En dat zit gewoon om die vaas heen. En in die vaas zelf zitten dan planten, wat dan ook weer kan vergaan. Wat eigenlijk de service is. En later heb ik ook een serie gedaan, dat is een set van 7. Die is nu te zien in de fundatie, in die tentoonstelling van...
Hans ten Hartog-Jager.
Exact, ja. Waar die 50 kernkunstwerken. Wat wel mooi was, hij kwam dus op mijn studio en hij weet dat ik... Hij volgt mijn werk, hij heeft verschillende werken gezien. En toen had hij een idee wat hij in die tentoonstelling wilde hebben. Maar toen ik, net als jou nu, over het verhaal van die mineralen begon en die werken zat, was het voor hem in één keer dat het kernkunstwerk. En ik begreep heel goed, net als waar we het nu over hebben, hoe je een bepaalde loop in je leven moet maken om terug tot iets te komen. En hij heeft daar een serie werken nu voor mij staan. Dat zijn 7 fasen. Elke fase heeft een andere glazuur. Het is dus geen glazuur. Ik praat nu opeens in die term van die keramiek. Het is ook geen stuk keramiek. Het is gewoon een verhit object met de anekdotes, met de beschrijving of manier van lezen wat je door keramiek kan lezen.
En die wel een vorm heeft die wij vaak
exact.
Zien in,
ja, klopt.
In keramiek.
En ik ga daar ook nog een tekst binnenkort over schrijven. Want wat een heel ander iets wat ik ook zo mooi vind is... Ik heb dus vuur gezien, houtvuur, wat 1300 graden is. Ik heb het gezien met eigen ogen, hè? Gewoon 25 centimeter voor de kleur. En niet vergeten, de geur van een hittebron van 1300 graden. Die is gewoon blauw-wit. Dus de hemel is nog heter dan de hel. Als je in die metaforen spreekt, is de hemel zo heet dat je er meteen in opgaat. En de hel... Ja, dat voel je. En dat vond ik ook opeens een hele bevrijding. Dat al eigenlijk gewoon niet op orde is, op een bepaalde manier. Het is echt mooi, ook de geur. Als je dan een stuk, dit is gewoon niche, maar dat maakt me even niet uit. Als je dan een blok hout hebt en die gooi je aan het eind, als het 1300 graden is. Dat blok hout is precies alsof je het in het water gooit. Je ziet in één keer gele vlammetjes eromheen. En het pakt hem helemaal op in dat witte. En alle oliën die dus in die bast en die boom zitten. Die
de gassen.
Schieten er in één keer uit. En die geur. Nergens nog nooit in mijn leven gerookt. En toen ik die rook en maar naar mijn ogen keek. Zag ik de pottenbakker die naar mij keek. Ja jongen. Alleen wij weten dit. Dat was echt heel mooi. Dat was echt kippenvel. Dat was echt... prachtig. Het is alsof je, ik weet niet, je hebt een vriendin en je hebt een sjaal nog en je ruikt er nog aan. Als ik dan hout heb gestookt en kom thuis, dan zit ik nog aan die kleren en ik voel gewoon diezelfde soort liefdesemoties omhoog komen. En het dimensie, een andere dimensie van een materiaal. En ik heb iets meegenomen, dat wilde ik je laten zien. Wat misschien mensen niet weten is, ik leg het in het kort uit, het is iets praktisch, maar het wordt daarna niet meer kunst. Oké. Het zit zo dat als je hout hebt en je stookt, dan heb je dat witte as wat je op je barbecue hebt liggen, om het even zo te zeggen. Dat is een wit, poederig, heel dun. En dat as, als het boven de 1200 graden uitkomt, dus 1300 hebben we gehad, kan dan smelten. Je kan een boom dus smelten. Gewoon die termen, boom. Smelten kan je samen in één zin zeggen. Dus wat ik heb gedaan, ik heb een boompje gepakt. Die heb ik in delen gestookt in een korf. En elke keer dat as erbij gelegd. En dat as is langzaam gaan smelten. En dit hier vormen is een harde object wat uitziet als een steen. Een beetje donkergroen met een soort echt glimmende gebroken laag. En dit is een boom.
Hij ligt nu in de palm van mijn hand. Fascinerend.
Dit is een boom. Een boom is een steen. Als je naar een boom kijkt, zie je een steen.
En de kleuren, die hebben dan te maken met hoe het is afgekoeld?
Exact.
Dan wordt het gewoon weer keramiek.
Exact. Dus als ik dit bijvoorbeeld elektrisch misschien had gedaan, zou die wat bruiner zijn. Ja. En nu is
het nu een heel diep groen.
Exact. Ja, omdat hij dus met weinig zuurstof is afgekoeld.
Maar de buitenkant is helemaal dof geslagen.
Klopt. Dat
en ziet er bijna uit als een, laten we zeggen, een anemoon die je uit de zee hebt gehaald en
ja,
versteend is geraakt.
Klopt. En dat komt omdat alleen dat kleine laagje is samen gaan fusen met de kom. De kom die is van een materiaal die niet verbrandt. Die kan tot 1600 graden bijna. En de huid van die kom zie je nog een beetje. En dat is er dan uitgehakt.
Maar dat is interessant, hè? Want dit is ook de aarde natuurlijk, met zijn hete kern.
Ja.
En dit is een spel wat heel lang alchemisten hebben gespeeld. Alleen het was geen spel, het was een kweeste.
Klopt.
Is dan het juiste woord, denk ik.
Ja, goed gezegd. Absoluut.
Naar de geheimen van de wereld.
Ja, goed gezegd, ja. Ja, en het opent gewoon luiken. En helemaal als je het dan in een conceptuele of een poëtische manier in kan zetten bij een kunstwerk. Ja, dan maak je dus letterlijk je eigen materialen voor een eigen werk. Dat gaat voorbij iets aanbrengen op een doek. Voorbij het uithakken van een ding.
En wat voor boom is dit?
Dat weet ik niet. Daar ben ik niet goed in. Het was er één die ik gewoon makkelijk. Ja, het was op dat moment
een boom die voorhanden was.
Klopt, ja.
Hoe groot was die?
De boom zelf was dia van ongeveer 21 centimeter. En toch wel een meter of 7. Het is echt wel veel.
Ja. Zo 15, 20 jaar oud. Afhankelijk van het soort boom natuurlijk.
Er zijn twee brokken.
Bomen groeien snel. En
ja, door het afkoelen is die eigenlijk drie brokken. Is die gaan scheuren.
Ja. Ja.
En toen kon ik die klonten eruit trekken.
Dus dat betekent eigenlijk wat er van een boom overblijft, grootte heeft van een baseball.
Ja,
ongeveer.
Exact. Exact.
Ga je daar nog meer mee doen?
Ik heb er nog zelfs niks mee gedaan. Het is nog geen werk. Het is voor mij nog een soort liefde. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik weet niet wat het is, joh. Ik wil hem ook niet te cheap inzetten. Ik wil hem ook niet gewoon inzetten van kijk mij, ik heb dit gedaan. Maar er komen langzaam keramische werken naar buiten. En vergeet niet, die hebben ook zijn eigen tijd nodig. Want de werk droogt niet sneller dan hoe het hoort te drogen. En werken kunnen nog halverwege, als je een laag op aanbrengt, wat je erin doet, weer mislukken. Of je kan het laten vallen. Het heeft zoveel dingen kunnen er nog misgaan. En dat vind ik ook mooi. Het heeft een goede vertraging. Het geeft een gezonde vertraging. Ik kan niet zeggen, oh, ik heb een solo tentoonstelling, ik wil keramiek.
Maar dit betekent dus eigenlijk ook dat je een boom, als je die kunt smelten, dat je ook een minerale gebakken kom kunt maken van een boom.
Zou kunnen, alleen dat heb ik al geprobeerd. Ik heb geprobeerd om een bel te blazen van een boom. Dat was voor mij de ultra-ding, zeg maar.
Ja, zie je, er speelt toch gewoon meer.
Tuurlijk, ja. En toen ben ik naar een glasblazer geweest. En dan blijkt dat zij veel lager temperatuur hebben. Ja. Veel hulpmiddelen hebben om het zo gelei-achtig te maken. En toen ben ik naar een glasblazer geweest. Die naast hem zat een man die ook keramiek doet. En zei van, weet je wat, dat hebben we toen gedaan. We gaan dit bakken, dat het nog zacht is. En dan steek jij in één keer die pijp erin om te kijken. Maar dat gaat gewoon, is gewoon te heet. En toen had hij een klein stukje wel eraf gehaald. En toen heeft hij een kleine pijp erop gezet. En toen hebben we met een soort plasma lasapparaat gewoon helemaal laten borrelen. En dan snel die pijp erin gedaan om te blazen. Maar bij het afkoelen, er zit geen gelei, zeg maar, ik weet niet hoe het noemt. Er moet meer silica in, er moet meer.
Hij heeft geen viscositeit.
Dus exact, dat is het woord.
Het verbrokkelt weer.
Dat is het woord. En dat werkte wel. Als je een klein beetje mee en dan meng je met heel veel glas, dan lukt het wel. Maar dat wilde ik niet. Het kan wel, ik zou er een kom uit kunnen halen. Dan moet je, het is even technisch, moet je twee mallen hebben waarbinnen in dat as langzaam voedt, zodat die langzaam laagje voor laagje erin smelt. Dan moet je op een of andere manier weten dat die genoeg heeft. En daarna moet die, denk ik, 4 weken afkoelen. Echt gewoon 5 graden per dag. Zo, of ik weet niet hoe lang, maar zo langzaam. En dan blijft die wel heel.
Ja. Ja, dat is interessant, hè, want de afgelopen 15, 20 minuten hebben we dus gesproken over een van die trajecten die je volgt. En dat is wel een traject dat heel veel tijd voor jou in beslag heeft genomen.
Klopt.
En nog altijd. Je nog altijd volledig gefascineerd. Dat merk ik ook aan de manier waarop je erover spreekt. En ook de mogelijkheden die je nog ontdekt.
Klopt. En ik weet dat ik het allemaal niet ga halen. Want ik heb nu net 1 setje van 10 jaar. Ik ben nu 10 jaar vanaf mijn eerste solo tentoonstelling tot nu, januari, was het 10 jaar dat ik meedraai. Ja, misschien heb ik nog 3 setjes van 10 jaar. Dat is gewoon te weinig. Ik weet dat ik moet keuzes gaan maken. Welke werk ik wil gaan doen en wat niet. En die keramiek is daar wel toch een grote daarin. Of mensen willen of niet willen. Ja. Ik moet dit gewoon doen.
Het is interessant, hè? Dat vervoelen van die urgentie. En dat je zo gulzig bent.
Ja.
Dat je beseft dat die gulzigheid, wat een grote kwaliteit is voor jou als kunstenaar, je ook de das om kan doen.
Totaal, ja, dat voel je gewoon. En ik denk nu gewoon zo, ik heb er een set van 10 jaar gewoon aangevoeld. Nou, ik weet hoe 3 setjes nog kunnen zijn. Ja, dat is gewoon te weinig. Ik moet daar iets mee doen. En het enige wat ik wel probeer binnen die sets, niet zozeer wat ik wil doen over 10 jaar, want wat ik al zei, je kan een heel ander iemand zijn, maar wel met je energie. Van tussen nu, tussen mijn 40ste en mijn 50ste, heb ik nog een bepaalde fysieke piek. Dus 50 en 60 minder. En 70 ook minder. Dus laat ik nu dan niet werken doen die niet mijn handen nodig hebben. Ik kan dat werk ook misschien doen als ik 60 ben of ouder ben. Dus daar ben ik nu wel een schifting aan het maken.
Wat grappig dat de jonge kunstenaar een voorschot neemt op het werk van de oude kunstenaar.
Ja,
dat is een hele gekke gedachte.
Ja, dat ben ik aan. Ik ben nu eigenlijk een setje aan het klaarmaken voor als ik 60 of 70 ben. En die ik nu niet wil doen, maar wel opschrijf, zodat ik dan heb ik de houding dat ik dat nog steeds kan.
Een soort tijdscapsule die je voor jezelf apart zet.
Nou ja, misschien niet tijdscapsule, meer iets voor je volgende ik die dan er iets mee zou kunnen. Misschien ga ik ze niet gebruiken.
Maar is dat ook misschien om jezelf gerust te stellen dat je die geliefde objecten, die geliefde gedachten, dat je die heus niet bij het vuil zet. Ze komen niet in een archief waar ze nooit meer uit zullen komen, maar je stelt het als het ware uit.
Dat moet nog blijken of het niet bij het archief uitkomt of tuurlijk. Niet. Voor nu, ik schrijf het, is een kleine moeite.
Maar ik stel nu voor dat het voor jou misschien een hele geruststellende gedachte kan zijn, dat je je toch meer concentreert en dat je dat andere niet afstoot, maar weliswaar eventjes op de plank zet.
Dat is waar.
En dat benoem je ook door te zeggen van nou, dat is dan voor die periode.
Ja, klopt. Het is de grootste geruststelling is vooral dat je bewust ben van het feit, ik heb dit soort type energie van mijn 40ste tot de 50ste. Dat heeft alle mensen hebben dat die leeftijd hebben. Laat ik dat als basis nemen voordat ik een kunstwerk maak. Dat is eigenlijk hoe het nu is. En ik ga niet iets als basis nemen wat een energie van een 70-jarige
misschien. Wat zijn de concrete consequenties van die gedachte?
De concrete consequenties zijn dat ik bepaalde fysieke trainingen voor sommige objecten die ik wil maken, die ik zelf wil maken, wat veel kracht kost, en oefeningen, die wil ik nu doen en niet later. Goed.
We zijn aan het einde van het uur.
Ja.
Wij spreken elkaar nog.
Zeker, zeker.
Navid Noor, over die afterglow. En dat uiteindelijk was dat dan de aanleiding. En we hebben het over heel veel meer gehad. Dank voor het luisteren.